Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilige avondmaal samen mogen gaan vieren. Mijn naam is Pieter de Groot, ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop van de dienst kunt u mij en dominee Van Vught hier voor in de dienst vinden. En u kunt bij ons terecht met vragen of opmerkingen over de dienst of vragen over de gemeente. Van harte welkom. Voor de kinderen is er vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en voor de tieners is er tienergroep 2. We beginnen de dienst nu met het zingen van opwekking 638, Prijs Adonai. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen. Straks na de christelijke groetwoorden zingen we opwekking 502. Wij geloven en wij spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we de Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader. Dank u wel dat u ons begroet. Met genade en met vrede. Met een gedekte tafel. Hier in een wereld waar alles jaagt en draait en gaat, brengt u rust. Door te zeggen, kom bij mij. En Heer, we willen daarvan genieten met elkaar. En daarom bidden we om uw geest. Geef dat we vrij zijn om van u te proeven, naar u te luisteren en voor u te zingen. Wilt u in ons midden zijn, zodat we u de eer geven met ons samen zijn? Wilt u ons volmaken met uw geest, zodat we groeien in geloof, hoop en liefde? Wilt u ons zegenen, zodat we gaan stralen van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we met elkaar zingen het lied Breng ons samen. Broers en zussen, onze Heer Jezus Christus heeft tijdens zijn laatste maaltijd een nieuwe betekenis gegeven aan brood en wijn, toen hij met zijn leerlingen aan tafel zat en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker en sprak het dankgebed uit en gaf de beker door met deze woorden: drink alle eruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En zei hij: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn Vader. We denken er dus aan dat Jezus, onze Heer, aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor van wie hem is, wie van hem is. En in zijn grote liefde voor ons heeft hij zichzelf opgeofferd, opdat wij een nieuw leven zouden leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van onze Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. En we beleven aan tafel de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal zien dat we alvast iets mogen proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig of zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En Hij zal over alles en alle regeren. Ik wil u graag uitnodigen aan tafel. Op de uitdeelpunt links en rechts zal druivensap en glutenvrij brood beschikbaar zijn.
Ik hoor dat de kinderen nog naar hun eigen plek mogen. Dat is nu dan.
Er zijn nog lege plekken aan tafel. Als die bezet zijn, wil ik verder gaan. Broers en zussen, het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem van het brood, drink uit de beker en gedenk en geloof dat het lichaam en het bloed van onze Heer, Jezus Christus, gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. Voor we van tafel gaan, sluit ik nog graag de maaltijd van de Heer af met een dankgebed. Daarna gaat ieder weer naar zijn plek en zingen we, als iedereen weer zit, aan uw tafel. Ik ga u voor in dankgebed. Heer onze God, we danken u hartelijk voor de viering van dit avondmaal. U maakt ons er zeker van dat we door Jezus Christus vergeving van onze zonden en eeuwig leven hebben. We bidden u, laat ons door uw Heilige Geest groeien in geloof. Geef ons kracht om in ons leven te vechten tegen zonde en weerstand te bieden aan verleidingen. Doe ons uitzien naar de dag van Jezus Christus. Vervul al uw beloften. Dit alles bidden we u. In zijn naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen, uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 20, vers 1 tot 16. Het
is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer. En handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarii. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarii. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt. En u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste.
Straks na de preek zingen we het lied Aan uw voeten, Heer. Afgelopen dinsdag was het nieuws. De overheid houdt opnieuw meer geld over. Voor het derde jaar achter elkaar gaat het beter dan gedacht. En als er geld over is, dan komt altijd weer die vraag: waar moet dat naartoe en wie gaat er wat van merken dat het goed gaat? Burgers hebben jarenlang mee moeten betalen aan het te boven komen van de crisis. En mogen zij, nu er geld over is, daar ook de vruchten van plukken en hun stukje van de taart krijgen? Dat vinden we logisch. Dat vinden we ook eerlijk. Werken, geven, hoort beloond te worden. En het Bijbelverhaal van vanmorgen doet een beroep op dat gevoel. In het verhaal krijgen mensen die 1 uur op een dag werken net zoveel uitbetaald als mensen die 12 uur en ook nog eens op het heetst van de dag gewerkt hebben. En dat jeukt. En ik denk zelfs dat het verhaal eerst die reactie, wat is dit toch oneerlijk, uit wil lokken om ons in beweging te zetten. In het denken over onszelf, in het denken over de ander en in het denken over God. En Jezus vertelt het verhaal in een gesprek over het binnengaan in Gods nieuwe wereld. Eerst komt er een rijke jonge man bij Jezus en die vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. En Jezus brengt die man dan uiteindelijk daar dat hij op moet gaan geven wat het allerbelangrijkste voor hem is. Dat wat hem maakt tot wie hij is. Dat waarom hij gerespecteerd, gewaardeerd, gekend en bewonderd wordt. Dat wat hem zelf ook het gevoel kan geven van waarde te zijn. De man moet zijn bezit opgeven. Jezus vraagt hem dat los te laten. En dat lukt die man gewoon niet. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, het is voor rijke mensen heel moeilijk om Gods nieuwe wereld binnen te komen. Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan. En van die opmerking schrikken de leerlingen eerst. En ze vragen zich af, maar wie kan er dan nog gered worden? En Jezus kijkt hen dan aan en zegt, als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af. En dan kan alles. Het hangt van God af en dan kan alles. Die zin had moeten blijven hangen bij de leerlingen. Maar Petrus is al aan het rekenen geslagen. Want als 1 en 1 2 is, dan kan het voor een rijke wel moeilijk zijn om Gods nieuwe wereld binnen te gaan. Maar dan moet het voor ons te doen zijn, denkt Petrus. Wij hebben onze vishandel, onze boot, ons bedrijf. Alles wat we hadden, hebben we opgegeven om Jezus te volgen. Dat moet dan toch uitzicht geven op een goede beloning. Heer, waar kunnen wij naar uitzien? Vraagt Petrus. Hij begrijpt dat het anders gaat werken in Gods nieuwe wereld. Maar blijft tegelijk ook wel wat denken in termen van deze wereld. Hij heeft geconcludeerd dat de rijken van nu de eerste van nu zijn en de laatste in Gods nieuwe wereld zullen worden. En dat zij, die alles hebben opgegeven, de laatste van nu, de rijken, de meest begunstigste, in Gods nieuwe wereld zullen zijn. Dat zij dus, die er vanaf het begin erbij geweest zijn, ook het meeste tegoed, de meeste rechten in Gods nieuwe wereld zullen hebben. Dat het zich uiteindelijk zal uitbetalen, dat Petrus en die anderen zo vroeg zijn ingestapt met Jezus. En zo werkt het natuurlijk, bewust of onbewust, onder mensen. Overal waar mensen gaan samenleven, gaan samenwerken, bouwen ze in hun gevoel, in hun beleving, rechten op. Dat is waarom sterspelers in een voetbalteam meer te zeggen hebben dan de debutanten. Dat is waarom bijvoorbeeld de oprichter van een bedrijf denkt niet te hoeven luisteren naar zijn tijd of naar zijn mens, omdat hij immers het bedrijf heeft grootgemaakt en het heus wel beter zal weten. Dat is waarom politici die over hun houdbaarheidsdatum heen zijn, een podium zoeken om te knorren over de huidige koers van hun partij. Wij hebben het gemaakt tot wat het is. En dat laten we ons niet zomaar afpakken. Zo werkt het onder mensen. Of dat altijd goed uitpakt voor het team, voor de samenleving, de partij, de samenwerking of het bedrijf, is vraag 2. Maar het gevoel van rechten opbouwen, daar gaat het om. Om dat gevoel vertelt Jezus het verhaal van die landheer, die op zoek gaat naar arbeiders voor zijn wijngaard. Als de haan net gekraaid heeft, vindt hij zijn eerste werkkrachten, spreekt een beloning af en zet ze aan het werk. Om 9 uur ziet hij anderen die geen werk hebben. Ook met hen maakt hij een afspraak en stuurt ze aan het werk. Om 12 uur, als de zon op zijn felst is, doet hij hetzelfde. En tegen theetijd doet hij het weer. En een uur voor het einde van de dag gaat hij er nog eens op uit. Om mensen te zoeken die hij in zijn wijngaard kan laten werken. En op het moment dat de werkkrachten uitbetaald moeten gaan worden, doet hij een zet die het verhaal een briljante wending geeft. Hij geeft zijn personeelsmanager de opdracht om iedereen bij elkaar te roepen. En iedereen, zichtbaar voor iedereen, uit te betalen, te waarderen. En daarbij moet die renmeester beginnen bij degene die het minst gepresteerd hebben. En zij krijgen een dagloon. En naar hun reactie kunnen we alleen maar raden. Als ze zien dat ze een hele dag uitbetaald krijgen. Maar dat zien natuurlijk niet alleen zij. Dat zien ook degenen die vanaf vanmorgen vroeg aan het werk geweest zijn. En je kunt wel aanvoelen wat er dan gebeurt. Zij gaan denken. Aha. Er is dus wat te verdelen. Als zij al een dagloon krijgen met een uur werk. Het geld klotst de landheer blijkbaar tegen de plinten. En zij zien een begrotingsoverschot voor deze dag. En zij rekenen erop dat zij ook een stukje van de taart krijgen. Ze zien een algemene loonstijging aankomen. Want dat de arbeider zijn loon waard is. En dat je loon naar werken krijgt. Dat is immers ook Bijbelse economie. Zo is het al beschreven in de wetten van Mozes. Zo heeft Jezus er zelf ook eerder over gesproken. De leerlingen zullen zich dat herinneren. Eerder heeft Jezus hen erop uitgestuurd om het goede nieuws in dorpen en steden te gaan vertellen. En hen daarbij de opdracht gegeven. Neem in je beurs geen gouden, zilver of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg geen reistas aan, om geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud voorzien wordt. En als de eerste werkkracht dan als laatste uitbetaald worden, voelt het niet goed dat ze niet meer krijgen dan degene die het minst gewerkt hebben. En dat gevoel verdiept zich. Dus je bedenkt dat het verhaal een gelijkenis is. Een verhaal dat je in moet vullen. En als Jezus dit verhaal vertelt, vult de luisteraar wel in dat met de landheer God zelf bedoeld wordt. De Heer zelf lijkt oneerlijk in het waarderen van mensen. Want dat is wat dat uitbetalen natuurlijk uitdrukt. En wat ten diepste knaagt. Dat de prestaties van de werkers niet gelijk gewaardeerd worden. En het voelt nu misschien anders dan toen. Het raakt ons ook nog wel ergens. Hoe wij met werk en waardering omgaan, verandert door de tijden heen. Tegelijk met onze kijk op mensen. Je hoort het al in het taalgebruik. Een eeuw geleden had je het over arbeiders. En was salaris, was beloning, een gunst die de grootgrondbezitter je verleende. Je was een ding, een object, een productiemiddel. Dat blij mocht zijn dat jij gebruikt werd, omdat er voor jou zo een ander ingehuurd kon worden. Waardering was een gunst. En later verenigden arbeiders zich om op te komen voor hun rechten. En gingen ze werknemers heten. En werknemers werden meer als mensen gezien, als een eigen individu. En gingen dat zelf ook zo beleven. Ik ben iemand, een uniek mens, dat niet gebruikt wordt, maar regie mag voeren over mijn eigen leven. De tijd van voor een dubbeltje geboren worden, om nooit een kwartje te kunnen worden, ging voorbij. Een eerlijke waardering werd langzaam maar zeker een vastgelegd recht. En nu raken wij volgens mij nog een stap verder. Als een eerlijke beloning voor iedereen een recht is, dan verliest het zijn kracht als waardering. En moet een mens zijn eigen waardering en erkenning gaan organiseren. Wordt de mens zijn eigen project. Moet hij de beeldvorming over zichzelf gaan managen. Alles uit zichzelf halen. En vooral uitdragen hoe gelukkig en succesvol hij is. Zichzelf voortdurend presenteren. En in de wereldwijde etalage laten zien. Zich meten met wat anderen van zichzelf laten zien. Dan wordt de mens een loser als hij niet altijd succesvol en geweldig weet te zijn. En daarmee begrijpen wij die werkers van het eerste uur. Als zij hun verhaal gaan halen bij de eigenaar van de wijngaard. Ze zien hoe anderen gewaardeerd worden. En dat raakt hen in wie ze zijn. Het roept emoties op als je niet krijgt waar je recht op vindt te hebben. Tegelijk komt bij het wijzen naar die anderen. Bij mij ook een ander verhaal naar boven. Dat helpt om dit verhaal te begrijpen. Want stampvoeten omdat je niet meer krijgt dan een ander, hoor ik ook in het andere verhaal van Jezus. Het verhaal over een vader die twee zonen had. De tweede zoon vertrekt op een gegeven moment met de noorderzon en zijn deel van de erfenis. Het leven thuis hoeft voor hem niet meer. Hij gaat er nu eens echt van genieten. En na een poos komt hij terug bij zijn vader. Platzak. En die vader ontvangt hem dan met open armen. Geeft cadeaus en feest. Waarbij dan de grote broer de afwezige is. Hij kan het niet verkroppen dat zijn vader zo gul is voor zijn teruggevonden broer. Hij wordt woedend. En ook hij haalt verhaal. Die zoon van u heeft er alles doorgejast. En wordt daar nog voor beloond ook. Ik heb nooit iets gekregen. Het lukt hem niet alleen zijn verloren gewaande broer niets te gunnen. Hij heeft ook een probleem met die roekeloze vrijgevigheid van zijn vader. Als hij ziet hoe zijn vader met zijn broer omgaat, verstoort dat voor hem de relatie met zijn vader. Genade kan hij niet verkroppen, omdat het zo oneerlijk lijkt. En dat is iets wat je bij andere mensen in de Bijbel ook wel ziet. Als Jona bijvoorbeeld naar Nineveh moet, om te zeggen dat de mensen hun leven moeten beteren, omdat anders de stad op zijn kop gezet gaat worden, dan slaagt Jona volledig in zijn missie. En toch wordt hij boos als God het oordeel niet voltrekt aan de stad. Ik wist het wel, staat hij te stampvoet. U bent liefdevol en genadig. En dan zegt de Heer, is het terecht dat je zo boos bent, Jona? En Jona zegt dan: natuurlijk ben ik kwaad en terecht. En God corrigeert Jona dan niet. Hij zegt niet: fout. Maar hij laat zien hoe hij zelf betrokken is bij de stad Nineveh. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, de grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Gods goedheid voor anderen is een probleem voor de oudste broer, voor Jona en voor de werkers van het eerste uur. En dat ligt ook in het antwoord dat de landheer aan de werkers van het eerste uur geeft. Hij zegt: we hadden een afspraak. Een dagloon van een denari. Die ben ik nagekomen. Dat is toch eerlijk? En natuurlijk, hoe waar dat ook is, formeel, het blijft oneerlijk voelen. En tegelijkertijd onthult het ook iets over de landheer. Want deze landheer is een God, blijkbaar, die niet gelooft dat de voorste rij de beste plek is. Die de sterkste, de beste, het mooiste, de hoogopgeleidste, de productiefste beloont. Dat is eerlijkheid volgens onze maatstaf. Deze God, deze landheer, wordt niet gedreven door wie verdient wat. Deze God heeft maar één zorg. En dat is: hoe kan ik zoveel mogelijk mensen, het liefst iedereen, een plek geven in mijn wijngaard? Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen laten delen in mijn goedheid? De rijken, de armen, de oude, de jonge, de prinses en de hoer, de junk en de priester, de gevangene en de vrije, de advocaat en de dief, de beste en de minste. En dat is precies de denkstof die de tegenvraag van de landheer geeft. Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel? Nou, jaloers zijn, dat wil je natuurlijk niet. Maar het verhaal had wel heel anders gevoeld als eerste uitbetaald waren. Naar huis gestuurd. En dat dan de laatste, wat ongezien, hetzelfde toegestopt zouden krijgen. Daar kun je dan wel weer mee leven. Maar heb je trouwens al afgevraagd waarom er mensen zijn die pas aan het einde van de dag een plekje in de wijngaard krijgen? Waarom zijn er mensen die tot 5 uur in de middag geen werk hadden? Het verhaal laat er geen misverstand over bestaan. Ze zeggen zelf: niemand wilde ons. Waarom niet? Misschien zagen ze er niet uit om te werken. Misten ze de juiste papieren? Waren ze niet zo vaardig als anderen? Hadden ze een of ander gebrek of een verkeerde opleiding? Hoe het ook zij, de landheer neemt er niets kwalijk en rekent er niets aan. Hij zorgt ervoor dat hun dag eindigt met een gevoel van waarde en zekerheid. Met de mogelijkheid om naar huis te gaan en hun gezinnen eten te geven. En als het verhaal niet ver voelt, niet eerlijk, dan onthult het misschien ook wel waar ik zelf het verhaal ben binnengekomen. Laat het zien dat ik mezelf eigenlijk al bij die eerste, bij die harde werkers, gerekend heb. Dat ik het verhaal, en het verhaal leest zo anders, als ik mezelf bij die laatste reken. Want reken maar dat die verbaasd en dankbaar zijn, dat zij meer gekregen hebben dan ze dachten te verdienen. Wat zij kregen, hebben ze als zegen ontvangen. Zij zijn die avond blij naar huis gegaan, omdat die landheer zo heerlijk oneerlijk was. Dat is het goede nieuws voor wie het zelf niet kan maken in dit leven. Het klinkt als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af en dan kan alles. En het gevoel oneerlijk behandeld te zijn, het mopperen, de ontevredenheid, de boosheid, de jaloezie, dat hoort bij mensen die vooraan in de rij stonden. De eerste, de harde werkers, die het eigenlijk verdienden, die rechten aan het opbouwen waren. En misschien is de uitdaging van het verhaal uiteindelijk wel: heb jij moeite met Gods goedheid voor anderen? Vind je dat als God hem of haar zo gul geeft, jij minstens dat ook zou moeten hebben? Kijk dan nog eens naar je plekje in de rij. Vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Amen.
Thank you.
Wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid achter in de kerk, in de stilteruimte. Daar staan gemeenteleden die dat graag met u willen doen. U bent van harte welkom. De collecte vandaag is voor de diaconie. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jan en Ali Schelen, die gisteren mochten vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Gefeliciteerd. De tractatie bij de koffie is van hen. Wie wil de bloemen brengen? Oh, er zijn geen bloemen. Daar heb ik niet naar gekeken. Wie wil de bloemen regelen? Ik zal er even over nadenken. Op oudejaarsavond is er een 3G-dienst in de Jacobuskerk. De dienst begint om 7:30 avonds. Volgende week zondag is het weer feest hier in de kerk. Dan zal Deo Valente Elin van Rijsseld worden gedoopt. Voorganger in de dienst is dominee Martin de Jong.
We mogen samen voorbeden doen en danken. Uiteraard delen wij graag in de dankbaarheid en de vreugde van Jan en Ali Schelen. En ik wil ook graag de naam noemen van Karen de Jong. Haar vader is vlak voor kerst gevallen en opgenomen in een ziekenhuis. En daar is zijn situatie zodanig verslechterd dat hij gistermiddag is overleden. Dus we zullen aan Karen en Martin denken. Mag ik u voorgaan in gebed? Almachtige en verrassende en liefdevolle God, dank u wel voor uw woord. Telkens als wij denken dat we er misschien iets van begrepen hebben, zet u ons weer op het andere been. Dank u wel voor uw recht en uw rechtvaardigheid en uw gulheid en uw liefde. Vergeeft u het ons als wij daar ons met ons verstand of met ons gevoel niet bij kunnen en menen u wel even ter verantwoording te kunnen roepen. Heer, dank u wel dat uw heil zich afspeelt. Niet langs onze logica, maar langs de uwe. Dat we deze week mochten vieren dat onze koning en heer, die in de hemel is en voor ons bidt, op aarde kwam als een kwetsbaar babytje. Dat hadden wij nooit verzonnen. Dank u wel dat die heer geen krachtpatser is, die de wereld wel even schoon zou vegen, maar dat hij zich liet martelen en kruisigen, omdat dat de enige manier was. Dat hadden wij nooit verzonnen. En nog kunnen wij er met ons verstand niet bij, Heer. We willen ons overgeven aan u. We willen u vertrouwen. We willen u geloven. Soms gaat dat makkelijk. Krijgen we veel van u om dankbaar voor te zijn? Merken we veel van u? Spreekt u tot ons? In mensen of in woorden of in boeken? Soms gaat dat helemaal niet makkelijk. Zeker niet in deze dagen waarin zoveel herinneringen bovenkomen. Wilt u dan ook bij ons zijn, Heer? En uw weg met ons gaan? Heer, we willen u bidden voor de wereld die u zelf gemaakt hebt. We willen u vertrouwen dat zij niet uit uw handen valt, maar dat u nog steeds de regie in handen hebt en dat er geen haar valt op de aardbodem zonder dat u dat weet. We willen u wel vragen, Heer. Er is zoveel nood, zoveel pijn, zoveel onrecht, zoveel oorlog, zoveel haat. Komt u toch spoedig terug, Heer. Wij verlangen naar die nieuwe aarde, waar uw recht normaal is. Heer, wij danken u ook voor zoveel goede dingen, voor zoveel vooruitblikken van dat rijk die we nu al mogen ervaren. Want u bent de God van het leven, niet alleen straks, maar ook hier en nu al. Dank u wel voor uw schitterende natuur in alle seizoenen. Dank u wel voor 60 jaar trouw. Heer, wat een bijzonder en genadig geschenk is dat. Wij zijn blij met en voor Jan en Ali Schelen. En we willen u de dank brengen. Heer, u kent de ups en downs. U kent hen beter dan zij zichzelf kennen. En zeker beter dan wij ze kennen. En wij danken u dat alles in uw handen is. En daar is het goed. Wilt u hen ook de rest van hun leven samen zegenen? Wilt u bij hen zijn, wat hen ook gaat overkomen? Vader, wij bidden u voor Karen de Jong en voor Marten, die afscheid moeten nemen van de vader van Karen. Heer, wij weten dat hij bij u nog steeds in goede handen is. Maar dat neemt het gemis niet weg. Wilt u met uw troost en uw bescherming bij hen zijn, bij de hele familie. En wilt u hen de komende week dragen, als het afscheid zo concreet en zichtbaar wordt. Vader, er zijn nog veel meer mensen die wij in ons hart dragen en die wij nu voor uw troon brengen in een moment van stilte. En wij willen bidden met de woorden van uw eigen Zoon. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Ook wij vergeven onze schulden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van ons, want van is het koninkrijk en de kracht tot Amen.
You have chosen me, thou hast called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child.
Zullen we gaan staan voor ons laatste lied, een lied waarmee we de ander al het goede van God gunnen.
protect you from the wind, and I will find a shelter. In the night I'll light a fire, so you won't get cold. In the dark I'll be around you, like a guardian angel. I'll be there, 'cause together we will walk the road.
Broers en zussen, de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.
We'll